Je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
Live vanaf het World Trade Center Almere. Dit is Easy FM. WeWash Car Wash zet de tijd op 12 uur.
Goedenacht, ik ben Jeroen Hazewinkel. Marokko houdt het leger en de politie paraat bij de grens met de Spaanse exclave Ceuta, melden verschillende media. Op de socials zouden oproepen rondgaan voor een nieuwe bestorming dit weekend en Marokko wil dat voorkomen. Vorige maand trokken 80.000 Marokkanen via het water de grens over. De meeste gingen al snel weer terug. Er komt volgende week een grote politieactie op de Merwedebrug. Dat zei minister Karremans vanavond bij Goedenavond Nederland. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens de brug niet meer op omdat die dat niet meer kan hebben. Maar het gebeurt nog steeds. Wie volgende week wordt betrapt gaat aan de kant en krijgt een boete, zegt Karremans. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Organisator EBU heeft dat bevestigd, maar zegt er niet bij wat de reden voor de terugtrekking is. De deelname van Israël aan het Songfestival is al een paar jaar omstreden door de oorlog in Gaza. En Ajax is door naar de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. Uit tegen de Ierse Shelburne kwam het niet verder dan een 2-2 gelijk spel, maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Ook Twente is door na hun 3-3 in de return tegen het Slovaakse Dutch. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot lokaal 38 graden. In het weekend slaat het weer om met wat buien en lagere temperaturen. En dat was het ANP nieuws.
Easy FM.
Nieuwe aflevering van Leven zonder Stress in gesprek met Jeroen Werens. Bekend van het boek Heelweek, bekend van podcast bij Giel Beelen. Je bent de gast geweest bij Jorn Luca, hè? Daar heb ik ook aan zitten luisteren. Dat was een lange zit, 3 uur, maar ik ben er doorheen en het was interessant. We gaan over van alles praten, maar ik kom maar meteen met gestrekt been binnen bij jou. Jouw jeugd was niet zo heel fraai, hè? Veel onveiligheid toch?
Ja, en dat is ook meteen als iemand dat op die manier vraagt aan mij, dan voel ik alweer de gevoelsnaar die wordt aangeraakt. Maar ik kan daar maar heel veel liefde naar kijken. En dat is dan, ja, dat is een hele mooie weg geweest die ik heb bewandeld. Hè? Dat je vanuit pijn eigenlijk naar liefde kan, naar vertrouwen kan. En dan het hele interessante is, als ik nu jou mijn jeugd vertel. Dan loop ik hier en daar vast.
Ja, dat want dan heb ook.
Dan heb ik een oud verhaal wat ik zo kon afratelen vanuit pijn. Maar ik heb ook een nieuw verhaal. En dan denk ik, ja, zo slecht was het eigenlijk helemaal niet. Ja.
Gaan we het allemaal over hebben? Ik vraag me dan ook af, waarom ga ik daar zo op aan? Nou ja, ik heb ook voor mijn gevoel een onveilige jeugd gehad. Met een vader die graag alcohol dronk. Dus ja, daarom kom ik daar bij jou ook op uit. Je ouders leven niet meer. Hè? Dus je kan daar voor je gevoel vrijer over praten dan voorheen.
Ja, en ik denk dat ik ze heel erg eer. Dus ik ben heel trots op mijn ouders.
Ja, dit wordt geen verwijtencircus. Nee, maar dat heb je soms wel eens. Het lag allemaal aan mijn ouders, heb ik ook jarenlang geroepen. Heb jij dat, was dat ook jouw mantra, laten we zeggen, totdat je een beetje jezelf doorkreeg?
Ja, het keerpunt was een psycholoog die tegen mij zei van als je... ik zei tegen haar van ja, ik sta 1-0 achter in de maatschappij. Als ik uit een veilig en een warm nest was gekomen, als ik een vader had gehad die me allemaal skills had geleerd van joh, zo moet je in het leven staan en dit zijn vaardigheden waar je iets aan hebt. En ze zei, ja, je benoemt eigenlijk heel veel pijn, maar ze zegt, als je ouders alles goed hadden gedaan, dan was je niet weerbaar geweest.
Oh ja, zo kun je er ook naar kijken. Ja.
En dat heeft mij... Dat is eigenlijk de allereerste keer dat ik dacht... oh, misschien wordt het tijd om dit eens anders te gaan bekijken.
Ja. Wat maakt het nou zo onveilig vroeger thuis bij jou?
En dat is eigenlijk dat ik daar nog niet zo heel lang weet. En dat is ook nog een beetje gissen, want ik hou helemaal niet van stempels zetten. Maar mijn ouders hadden wel een rugzakje. Mijn vader zat of heel erg tegen autisme aan of hij was autistisch.
Ja.
Mijn moeder zat tegen narcisme aan of ze was een narcist. Mijn oudste broer was een borderliner. En om niet verder stempels te gaan drukken, want we waren vier kinderen. Maar ik snapte ze niet.
Je kreeg geen contact met ze?
Nou, soms niet. Dus mijn vader was op de achtergrond aanwezig. En ik dacht altijd van waarom is papa niet samen, maar op een afstand? En waarom is er... Ja, waarom gaan we op een bepaalde manier met elkaar om? Ik snapte het gewoon niet. En vanuit dat niet snappen. En ja, je raakt ook al wat dingen aan. En mijn vader is op een gegeven moment aan de alcohol. En dan heb je iedere dag is er ruzie. En dan is er ook nog veel geweld. En dan, ja, dan heb je het echt over veiligheid.
Ja. Hoe oud was je toen?
Ik denk dat de eerste 7 jaar van mijn leven... Als ik dat nu kader, dat ik eigenlijk heel mooi heb gehad. En daarna is een periode gekomen dat ik gechallenged ben als kind. En dat heeft dan deels te maken dat ik mijn ouders gewoon niet snapte.
Zij jou wel, denk je? Of kreeg je
Ik denk deels wel. Dus mijn moeder heeft wel eens benoemd gewoon dat ze de creatieve kijk die ik op de wereld had, dat ze dat mooi vond. En er zat eigenlijk iets heel, ik ben heel vredelievend en iets heel zachts zit ook in mijn aard. Dat heeft ze wel vaker benoemd. En mijn vader benoemde ook de energie die ik had. Dat vond hij heel mooi. Ik denk dat ze me deels en misschien wel helemaal goed zagen, maar vanuit... En dat is ook het stuk... nu sla ik misschien dingen over, maar daar heb ik naartoe kunnen werken. En zo voelt het ook echt oprecht. Dat door mijn jeugd en door een stuk onveiligheid en door een stuk mijn weg vinden, heb ik helemaal authentiek kunnen zijn. Ik heb niet het idee gehad van ik moet mijn vader worden. Sterker nog, ik dacht, dit moet ik vooral niet. En wat mijn moeder doet, daar wil ik van wegblijven.
Ja.
En laat ik vooral een vrouw trouwen die niet mijn moeder is. Is uiteindelijk niet gelukt. Ik heb nu een vrouw getrouwd die bijna een kopie van mijn moeder is. Okay. Maar ja, dat is ik heb een podcast die ik van jou heb geluisterd. Eentje van Willem de Ridder. Daar zegt hij, ja, je trouwt net datgene wat je nodig hebt.
Ja, dus dat klopt dan.
Dus dat klopt volledig.
Maar klopt het nou ook dat je op je 7e al aan het mediteren geslagen bent?
Ja.
Hoe werkte dat? Hoe kwam je daarbij dan? Want de meesten zitten gewoon tegen films te kijken.
Dat is een hele mooie vraag. En ik ben wetenschappelijk opgeleid. Dus ik ben een ingenieur, ik ben een technicus. En dat vind ik ook mooi. Hè. Soms sta ik ook echt zo in het leven als een ingenieur. Maar ik ontdekte daar ook al dat het verder ging dan dat. Dus dat je in een bepaalde staat kon komen. Een bepaalde synchroniciteit. Dat soort dingen. En ik lag in bed en ik voelde me echt onveilig. Door de spanning in het huis, door geweld op dat moment. Mijn oudste broer sloeg alles kort en klein. Mm. En ik ontdekte als ik nou gewoon mijn gedachten wit schilder. Nou, waar dat vandaan kwam, kan uit. Het is niet dat ik het ergens las of dat ik dat een vader die het voorleefde. Maar ik ging dat doen. En ik ging dat ook, net als dat je naar een meditatietraining gaat. Ik ging dat gewoon consequent toepassen. Ik ga mijn gedachten wit schilderen.
Mooi gezegd, wit schilderen. Ja. Neutraal maken.
Neutraal maken. En dat bleef ik doen. En ik merkte op een gegeven moment dat het steeds lichter werd. En dat het ook licht in mijn hoofd werd. En vanuit dat niet alleen dat er rust kwam, maar ik voelde ook dat er een stuk veiligheid ontstond. Dus eigenlijk ontdekte ik dat ik de veiligheid uit mezelf kon halen.
Ah.
En dat is voor mij een hele mooie gids geworden in mijn jeugd.
Ja.
Dus ik hoef het niet aan de buitenkant te vragen. Ik hoef het niet. Dus ik kon eigenlijk heel veel. Dus mijn authenticiteit werd daar enorm gevoed.
Ja, wat cool dat het al op 7-jarige leeftijd jou gebeurt is. Of nou ja, dat je dat jezelf die tool hebt kunnen geven. Hè? Ja, moeder is uiteindelijk bij je vader weggegaan. Die is hertrouwd. Hè?
Ja.
Je kreeg een stiefvader. En ja, dit verhaal heb je al in andere podcasts verteld. Maar ja, het benoemt wel hoe jij geworden bent, hoe je bent natuurlijk. Hè? Wil je er nog over praten? Zeg je, nou, dat heb ik te vaak verteld. Dat ben ik
nee,
klaar
vraag maar raak.
Ja, ja. Nou ja, omdat het zo'n typisch voorbeeld is. Van, nou, je was een jaar of 20. Je was een stoeier op school. Hè? Je was de stoere bink aan het uithangen. En je viel uit een raam. En je brak je rug.
Ja.
En nou, pak, neem
ons meteen te zweten.
Ja, want dat is zo live. Hoeveel jaar geleden is dat nu? 30 of zo?
Dat is 34 jaar geleden.
54, ja.
Aan bijna een beetje deze tijd.
Het voorjaar was het.
Ja, ja.
Waarom viel je eigenlijk uit het raam? Was dat baldadigheid? Of was dat... ik was op de laagschool, ik heb hier nog zo'n dik litteken. Ik ging ook mezelf afzetten met een spelletje tegen een raam. Hele speelplaats onder het bloed. Hier een enorme Jaap. Ik deed dat om een beetje stoer en cool gevonden te worden. Kun je dat gevoel beetpakken? Waarom viel je uit dat raam eigenlijk?
Dat is een hele mooie vraag die nog niemand volgens mij gesteld heeft. In ieder geval niet.
Ja, in deze context.
In deze context.
Ja, daar ben ik zo benieuwd naar.
Ik zat eigenlijk op dat moment heel lekker in mijn vel. Ik woon in Maastricht. Ik kom bij het eerste voetballen. Ik had mijn weg gevonden, mijn studie.
Vriendin?
Ja, dus eigenlijk zat ik... En nog steeds wel... Ik was wat later ben ik in de puberteit gekomen. Dat kwam een beetje door lastige situatie bij ons thuis. Dat ik eigenlijk niet kon puberen. Dus het puberen is bij mij wat later gekomen. En ik had een angst voor hoogte.
Mm.
En die wilde ik overwinnen. Dus ik...
Je ging in die raamopening zitten.
Dus ik ging in die raamopening zitten. En mensen voor me... Dus het was eigenlijk om mijzelf een beetje te challengen. Ja. Om daar... van ik durf dat. Ik zit hier. En nou komt het eerlijke antwoord. Mm. Ik ben gesprongen.
Oh echt?
Ja.
Je wilde iets bewijzen.
Ik wilde iets bewijzen.
Ja. En dit weet nog, dat weet niet iedereen. Hè?
Dit is iets wat. Dit is
je zegt overal dat je gevallen bent.
Nee, de reden, ik was daar eerlijk over in het ziekenhuis.
Ja.
En ik werd daar, dat is een halve garen. Dus ik werd daar uitgelachen in het ziekenhuis.
Ik zeg dat maar niet meer.
En toen dacht ik, dit moet ik gewoon niet meer in de wereld vertellen. Ja. Want hier word ik voor gek verklaard. Dus dat heb ik ook niet meer gedaan.
Maar fijn dat je het nu wel doet. Want dit haalt wel weer een soort van angel misschien uit dit verhaal of zo. Hè? Dat het nu dadelijk misschien helemaal... ik ben geen psycholoog, maar dat nu eindelijk helemaal kan oplossen of zo. Hè? Je bent nu wel eerlijk en kwetsbaar daarin.
Het is een mooie Chinese spreekwoord. Hè? De echte zelfverzekerde mens durft zich kwetsbaar op te stellen. En niet om mezelf nou op de schouder te kloppen. Nee, maar op een gegeven moment... Ja. Ja, dat is dan ook leeftijd. Hè? Dus dan, je mag steeds meer dingen achter je laten. En dan, maar het is ook hoe je het gesprek inzet en hoe hij je zit. Ik denk, nou...
Je kan dat.
Nee, en ik weet niet wie er luistert.
Nou ja, genoeg mensen die dit waarderen dat jij zo kwetsbaar bent. Want je hing dus met je benen dan, denk ik, uit het raam.
Ja.
En op een gegeven moment dacht je, ik spring gewoon.
Nou, er werd een zak chips naar mij gegooid.
Ja.
En die vloog door het raam naar buiten. En toen dacht ik, en ik keek ook, dus ik probeerde het wel nog echt in te schatten van, is dit reëel? Nou, je ziet dat wel eens bij militaire acties, hè, dat iemand dan van een hoog en dan een rol maakt. Dus ik dacht, dit moet gewoon kunnen. Ja. Ik ga deze angst aan.
Ja.
Ik loop er niet voor weg. En ik zei nog tegen die jongens, ik spring die zak chips achterna. En ik kwam ongelukkig terecht. Dus in plaats van dat je voorover de rol maakt.
Krak. Hoe hoog was het? 2-3 hoog of zo?
Ik zat op de eerste verdieping, maar het was niet. Er zat een behoorlijke hoogte. Ja. Dus het zou normaal gesproken zou het de tweede verdieping geweest zijn.
Ja, je moet maar net verkeerd terechtkomen. En dat gebeurde bij jou. Je brak je rug. Paniek alom, denk ik. Of werd er eerst gelachen van, kijk hem liggen daar. Of had het meteen door dat het serieus was?
Nee, ze hadden meteen door dat het serieus was.
Had je pijn?
Ja, dat is...
Je schreeuwde het uit.
Ja.
Ja. Ja, dan lig je daar. En dan wat gebeurde? Kwamen de eerste leraren naar je toe? Of?
Ja, je voelt wel meteen, dit is niet goed. Ja. Dit is...
foute boel.
Ja, dit is foute boel. En ja, je zit in een enorme stressreactie. Ja? Dus zo middelt je lichaam dat dan maar weer uit. Ja. Dus dan word je naar het ziekenhuis gebracht. En daar zie je de paniek bij de artsen. En denk je, dit is helemaal niet goed. Ja. Zo van, wat moeten we hiermee?
Dacht je ook van, dit is gebeurd. Ik zit haak in een rolstoel. Dat zou de eerste gedachte
zijn. Ja, dat is, daar komt dit allemaal nog wel goed. En dat konden ze me ook niet vertellen.
Ja.
En dus op een gegeven moment komt ook het gevoel terug. En ik heb jarenlang dat je van die zenuwpijnen hebt. Mm. Maar uiteindelijk, ja, het is of het dan geloven is dat het goed komt. Of dat het dat je yoga gaat doen. En, ja. En eigenlijk alles wat je kan doen om je spieren te sterken. Vanuit de fysiotherapie zeggen ze, ja, je moet gewoon zorgen. Dat werd me toen ook verteld. Je moet gewoon zorgen dat je spieren sterk zijn. En dan is, dan komt het goed. En dat is uiteindelijk ook zo gebeurd.
Doe me denken aan, wie is die man alweer? Die ook zijn rug brak en zichzelf dan weer genezen.
Joe Dispenza.
Ja, Joe Dispenza, ja. Dat is natuurlijk, nou ja, daar gaan we zo allemaal nog op komen. Want dat tussenstuk is natuurlijk ook super vormend geweest voor jou. Je hoorde in dat ziekenhuis, ik vat het even kort samen, van, nou, wij kunnen hier eigenlijk niet helpen. Het wordt te duur ook. Ga maar ergens plat liggen. Hè? Gefixeerd, vast.
Ja, dat was de keuze die daar gemaakt werd. We gaan het niet opereren. We leggen jou 100 dagen in het gips. En dan kijken we gewoon hoe het er dan uitziet.
Ja, en dat moest ergens op een plek.
Ja.
En dat werd een plek bij je moeder en je stiefvader op zolder. Hè? En ja, jij refereert steeds in andere podcasts aan die scène uit Seven. Waarbij die gast ook in leven werd gehouden met antibiotica. En dan schrikt iedereen zich te pleuren. Ze denkt dat hij dood is. Tillen ze hem op, leeft hij nog? Hè? Jij lag er ook als een soort kasplantje weg te vegeteren. Die 100 dagen.
Ja, zucht.
Ja. Ja, ik zeg het maar even. Dan
ja, soms kom ik nog steeds in de emotie. En soms lukt het me ook om daar naar te kijken. De boosheid die ik daarover heb gehad is weg.
Oké, dat is goed.
Maar het verdriet zit dan nog wel. En misschien is dat ook goed. En ik heb daar heel veel kracht uitgehaald uiteindelijk. En hoe dat zich wat het me heeft gebracht. Ja. Dus uiteindelijk...
Nou, je hebt daar een soort van, denk ik, ook leren een soort van mediteren. Je noemde het zelf een soort Vipassana-retreat. Ja. Hè? 100 dagen stil liggen. Je stiefvader vond dat jij niks aan entertainment mocht. Hè? Je mocht geen radio, geen tv, niet eens een boek.
Ja.
Stiekem een boek lezen of zo.
Ja, nee, hij tierde ook iedere dag dat ik onnozel was. Ja. En dan zat hij te roepen in de tuin.
Maar dat je dat in het begin doet, snap ik nog wel. Maar op een gegeven moment kan ik me toch niet voorstellen dat iemand dat 100 dagen lang jou blijft verwijten. Ik bedoel, ja, je doet wel eens domme dingen als jonge jongen.
Ik ben ook... hij leeft ook niet meer, maar ik heb nooit, ik heb die man niet meer kunnen aankijken. Ja, en inmiddels, nu zou ik het wel kunnen. Ik zou hem nu... hij zat ook vast. Hij voelde dat een deel van de liefde voor hem, die ging, voor mijn moeder, ging naar mij. Ja.
Hij moest allemaal naar hem.
En dat moest naar hem. Oh, ja. Dus ik was een bedreiging voor die man.
Ja,
ja, dat is... Het feit dat hij niet kon zien dat het voor mij daardoor een enorm gevecht was. Want je weet niet waar je aan toe bent. Je ligt daar alleen. Je ligt daar. En een mens heeft behoefte aan contact, aan warmte.
Verbinding.
Dus als ik nog heel even doorga en dit uitspreek, dan ik voel de emotie alweer. Maar dat zijn gewoon...
Ja. Ik heb je tissues. Nee, maar tuurlijk. Dit is zo vormend voor je geweest. Want uiteindelijk heb jij wel het besluit genomen. Ik word 120. Je wil 120 jaar oud worden. Hè? Ik kom hier sterker uit. En er zit hier een enorm sterke vent voor me. Dus ja, we kunnen zeggen, dit is een enorme wake-up call. Voor je geweest en heeft jou echt op het pad gezet van, nou, noem het allemaal maar op, persoonlijke ontwikkeling, zelfverbetering en alles, toch?
Nou, ik kreeg heel even tijd om te recupereren.
Om je even te herpakken, gaf ik je graag.
Wat het me echt gebracht heeft, is dat wat ik op 7-jarige leeftijd ontdekte, dus dat ik eigenlijk heel in tune ben met mijn gevoel. En dan krijg je op een gegeven moment, dan ga je studeren en je gaat leren en je wordt cognitief ontwikkeld. En dat ik wegraakte bij het gevoel. En ik heb dat daar weer terug kunnen pakken.
Een reset.
Ja, dus zo mag je het noemen, een reset. Dus ik heb daar weer... Je kan niet anders, dus je bent...
Overgeleverd.
Je bent aan het mediteren. Ja. Je komt in een andere mentale staat. Ja. Je zou dit hele gesprek heel makkelijk nu spiritueel kunnen gaan. Maar het bracht me weer in wat ik als 7-jarige voelde.
Ja. Dus wanneer begon je het dan lekker te vinden? Was dat na 30 dagen, 50 dagen? Is er een moment geweest dat je denkt...
Ja, dat is er wel geweest.
Ja, hè?
Ja. Ja. Ja,
dat kent iedereen. Hè? Dat je soms in een hele oncomfortabele positie bent. En ineens wordt het lekker.
Ja. Ja,
dat, je bent ook van de ijsbaden. Noem het allemaal op. De sauna en opgieting heb ik altijd in het begin. Denk, wat zit ik hier te doen? Met dat, hou op met dat gewapper. En op een gegeven moment... Oh, overgave. Zweet het. Heb je ook gedaan. Heb je
mooie disciplines.
Maar, jij lag daar dus... En het verzet viel weg of zo. Of hoe kunnen we dat samenvatten?
Nou, het geloof kwam terug.
In?
En het komt goed. Maar een stukje van de puzzel is wel dat mijn buurvrouw die kreeg dit mee. En het klinkt bijna als een soort van sprookje als je dit vertelt. Maar mijn buurvrouw die voelde de intensiteit van wat daar gebeurde.
Door de muren heen?
Ja, nou, mijn stiefvader stond in de tuin te tieren. Oh, ja. Dus ik denk dat nogal meer mensen meekregen.
Uiteindelijk een geluk dus dat hij dat deed.
Ja, nou ja, goed, zo zou je het ook kunnen zien. En zij heeft een boek van André van Liesbeth. Dat is een Belgische... yoga-docent, die eigenlijk ook een heel technische kijk heeft op yoga. Dus ik connect daar wel mee. En zij gaf dat boek, Pranayama, gaf ze aan mijn moeder. En zij zei, dit boek moet je aan je zoon geven. En ze zegt, ik weet wat er allemaal gebeurt. Als hij dit boek niet krijgt, bel ik de politie.
Oh, wow.
Dus zij kreeg mee dat ik gewoon, zeg maar... disconnected van de wereld was.
Je werd een soort van gemarteld bijna.
Nou ja, dit is wat van die wat die loverboys doen. Hè? Die halen zo'n meisje uit het grit, zodat ze met niks en niemand meer contact hebben. Dat was een beetje wat mijn stiefvader bij mij ook aan het doen was.
Je manipuleren.
Hij manipuleerde dat. Ja. En mijn moeder heeft met bevende handjes en trillend heeft ze gezegd, dit boek mag jouw stiefvader nooit zien.
Dus verstoppeld.
Verstoppeld. Ja.
Maar zo kwam je wel eten brengen 1 of 2 keer per dag?
Ja, dan zette ze het gewoon naast mijn bed en dan deed ze de deur dicht.
Nou, soms ook nog huilend, begreep ik.
Ja, altijd huilend. Ja, ze kwam altijd huilend binnen.
Ja? Ja. Van, oh, wat, maar vind ik het erg voor jou of vond ze het erg voor zichzelf?
Nou ja, dat is het lastige stuk natuurlijk. Ik had, als ik daar met mijn moeder over had kunnen praten, dat ze daar had gezeten van, goh, ik vind het een hele lastige situatie. Maar wat knap dat je dit doet. Of dat er ergens gewoon een stuk van, het was alleen maar haar pijn was er.
Oh ja, ze had geen ruimte voor de jouwe.
Nee, was geen ruimte voor mij. En ik deed haar dat aan. En dat was voor haar heel pijnlijk. En dat was heel heftig voor haar. Ja, en dat heb ik op een gegeven moment niet meer kunnen dragen. Nee. Dus dat heeft er bij mij geresulteerd dat... En dat is bijna letterlijk zoals ik dit gezien heb... of voel of ervaar. Zij deed de deur dicht. En ik dacht bij mezelf... Mam, nu doe je voor altijd de deur dicht. Dus vanaf dat moment ben ik haar ook Jeanette gaan noemen... en niet mijn moeder.
Nee. Dus die band was verbroken.
Ja, ik bouwde echt... En nu zeg ik wel mam. Dus het is heel mooi dat daar ergens weer...
Weer teruggekomen is.
Ja.
Had jij nou ook veel fysieke pijn...
In het begin wel.
Ja, en bracht ademhaling toen al soelaas?
Want... Nou, dat boek is mijn bijbel geworden. Ja, daar heb ik... Ik wil niet zeggen dat daar mijn hele bedrijf op gebouwd is. Maar daar is wel...
Het zaadje geplant.
Het zaadje geplant waarbij ik letterlijk de wereld rondgezworven heb. Omdat ik dacht van ik wil van mensen die hier nog verder in zijn wil ik leren.
Je bent een soort van 100 dagen op stage geweest, lijkt het wel. Ja. Stage lopen in je ziel. Ja, ja. Nee, maar je wordt gedwongen gewoon tot zelfreflectie. Tot, ja, je bent een hele slimme gast. En je kwam ook nog in contact met je lijf. Ja, je zou bijna zeggen, je gunt het iedereen zo'n sprong uit het raam. Zo'n sprong in het diepe, maar...
Nou ja, dat zou ik niet. Maar je gunt mensen wel dat ze de kans krijgen om ook die shift te maken. Ja,
dat zeggen ze toch, zonder crisis geen ontwaken.
Ja, ja.
Je hoort het ook van mensen die enorm onderuit zijn gegaan met de motor. Ook alles gebroken hebben wat ze maar konden breken. Maar die dachten wel, ja, uiteindelijk had ik dit toch niet willen missen. En dat heb ik je ook horen zeggen. Dit heeft jou zo om rails gezet in een bepaalde richting.
Ja.
Misschien was je anders wel profvoetballer geworden of zo. Dat had natuurlijk ook gekund.
Dus dat had allerlei kanten uit kunnen gaan. Ja.
Nu help je mensen. Ja. Gelijk mij waardevoller in plaats van mensen vermaken. Maar ja, nou ja, daar heb ik voor de rest niks over te zeggen.
Nee, ik ben... dat is de ja, ik heb gewoon het werk wat mijn voet, wat me blij maakt, wat de zingeving, verbinding. Ja, dus zou dat niet anders kunnen wensen.
En je hebt een bepaalde klaarheid in jouw ogen. Dat zie ik wel. Ik heb veel mensen geïnterviewd. Je kan in ogen gewoon wel teruglezen of iemand de dingen doorleefd heeft. Jij zou deze podcast ook liever staand hebben opgenomen, toch?
Of niet? Ja. Ja, dat zou ik ook toen ik binnenkwam, toen dacht ik, blijf nog even staan.
Ja, je bent natuurlijk al lang genoeg gezeten weer. Ja. Even over discomfort. Ik heb het bijvoorbeeld nu koud. Nou, op jouw t-shirt staat, ice can inspire you. Ik ben geneigd om even die kant op te hangen en daar staat een elektrisch kacheltje. Wat adviseer je me? Moet ik gewoon, hoe kom ik nou van dat vervelende gevoel? Want ik heb al de hele tijd kippenvel, komt misschien ook door wat je zegt, maar ik heb het ook gewoon koud. Wat moet ik hier nou mee, Jerome? Moet ik hier nou doorheen? Ik ben geneigd om gewoon te zeggen, momentje, klik, klik, 2000 watt een elektrisch kacheltje aan. Het gas is me de duur momenteel.
Ja, ik thuis zeg ik altijd, wil je dat ik luister of wil je advies?
Nee, kun jij me helpen hier van het vervelende gevoel dat ik het koud heb af te komen? En hoe dan? Advies dus. Ja.
Advies. Ik kan inderdaad allerlei tips kan ik geven. Maar ik ben ten allereerste ben ik nieuwsgierig. Wat maakt dat je niet gewoon handelt zoals je wil handelen?
Nou ja, ook omdat een beetje. Ik hou er van alles in deze podcast te fietsen wat er zich aandient. Dus het is niet dat ik me ervoor schaam. Maar ik vind, ja, ik zit hier met een man die in een ijsbaden zit. En die zichzelf overal doorheen ademt, kort samengevat. Dus dan dacht ik ook, nou dan moet ik me gewoon maar eens niet voor comfort kiezen. Moet ik maar voor discomfort kiezen. als ik dit niet al kan verdragen, gewoon het een beetje koud hebben. Wat dan als echt de derde wereldoorlog uitbreekt?
En daar heb je een hele interessante. Ja. Dat is vaak waar ik in mijn opleiding of mijn trainingen mee begin. En ik heb nu toevallig dit t-shirt aan, maar dat is omdat ik dacht, ik vind een wit t-shirt onder mijn blauwe pak vind ik, wat ik trouwens niet aan heb nu.
Nee.
Omdat ik het warm heb. Maar, ja. Kijk, ik heb jarenlang. Dus één is mindset. Die haal je al heel mooi aan. Dus als je de mentale weerbaarheid, noemen ze dat, vanuit vechtsporten, maar vanuit allerlei disciplines. Dus door jezelf te harden, ga je ook merken dat je cross-reference in het leven, waar je, dus stel dat je iedere ochtend die koude douche doet, dat is mentale harding. En stel dat je dan vervelend vindt om met de administratie te beginnen, dan ga je op een gegeven moment merken, ja, ik vind het ook eigenlijk niet meer zo lastig om met je administratie te beginnen.
Precies.
Want ik heb een bepaalde weerbaarheid. Ja. En zo werkt het ook echt. Je gaat merken dat je dingen gaat oppakken. En je schuurt, dus zit ik al 4 jaar tegenaan te hikken om die een keer op te ruimen. En dan denk je, nou, ik ga hem gewoon opruimen. Dat is één. Maar het is ook zo dat je, we hebben ik kan hem technisch pakken. Maar ik zal heel kort even, want soms verlies ik ook mensen. Denk, oh god, daar komt hij weer met. Maar je hebt een metabolisme in je lichaam. Je hebt een heel ingenieus systeem. Die speelt een belangrijke rol bij je stofwisseling. Ook bij je warmteregulatie. En dat wil graag gechallenged worden. En eigenlijk alles in jouw lichaam. Maar feitelijk is dat ook hoe het geheim. Ik ga een soort van cabaret sketch maken. Kom hier op terug.
Ja?
Wat is het geheim van de natuur?
Nou ja, het sterft af en het komt weer op. Toch? Of en het werkt samen.
Nou, nu ben je warm. Variatie.
Okay. Variatie.
Dat is het geheim van de natuur. En een documentaire die dat fantastisch laat zien. Dat is de My Biggest Little Farm. En dan laten ze zien van op een stukje grond waar niemand iets kon verbouwen, hebben ze uiteindelijk een fantastische boerderij ontwikkeld. En hebben ze gedaan door de biodiversiteit. Dus niet van we hebben 2 hectare en dan zetten we aardappelplantjes. Maar we combineren dat allemaal. Jouw lichaam gedijt niet bij een plateau. Dus jouw lichaam wil gechallenged worden. Liefdevol. Dus als je zegt van, nou, ik ben heel zuinig op mijn lichaam. Ik zit iedere dag op de bank. Dan challenge je lichaam niet. Wielrenners die nooit hardlopen, die krijgen poreuze botten. Op dit moment zijn alle prof wielrenners. Die moeten ook hardlooptraining doen. Om door die klappen en die druk gaan je botten zich zetten. Dus terug naar jouw vraag. Het is een mooi bruggetje gemaakt. Als jij jezelf nooit challenged in de kou, dan heb je eigenlijk het plateau van je lichaam. En dan krijg je het ook kou. Sterker nog, op een gegeven moment, in plaats van dat je de thermostaat op 19 zet, ga je hem op 20 zetten.
Ja, ja, ja.
En op een gegeven moment voel je 20, ik vind het eigenlijk niet meer comfortabel. Ja, ja. En ik ga een dikke trui aan doen.
Ja. Dus met andere woorden, haal dat kacheltje uit. Dat is eigenlijk wat je advies is, toch?
Dus mijn advies zou zijn, laat het zoals het nu is. Want dan challenge je je lichaam.
Ja.
En daar zit een mentale. En ik kan nog verder gaan, want natuurlijk heeft het ook met voeding te maken. Natuurlijk heeft het ook met stress te maken. Ja. Met je hormonale balans. Maar dit zijn even twee hele mooie uitgangspunten.
Dank je wel daarvoor. Het doet me denken aan dokter Anders Richard de Let. Die zegt ook, je moet schrammen oplopen in het leven. Dat zegt hij ook.
Mooie vent. Ja.
Ja, ga maar barefoot, net zoals jij, hardlopen. Jij bracht op een gegeven moment zelfs barefoot jouw kinderen naar school. Jouw twee zoons naar school. Hè? Dat vond je ex-vrouw niet zo leuk.
Daar is het ook ergens wel spaak gelopen.
Ja, ja. Je werd een soort Tarzan.
Ja.
Nou ja, wat ik ook, als we het toch over kinderen hebben. Jouw dochter is nu hoe oud?
6.
En die slaapt nog steeds bij jullie in bed?
Ja, waar heb je dat opgepikt?
Ja, dat zei je ergens.
Oh, ja.
En ik vond dat heel lief om te horen. En dat bracht me op een onderwerp. Ja, daar ging mijn hart van gloeien. Kijk, ik zit nu ook, jouw ouders leven niet meer. Die van mij zijn 75, 76. En die zitten eigenlijk voor mijn gevoel in de wachtkamer van de dood. En dat, want die, het enige zeggen ook, ja, het enige wat we nog doen is naar de supermarkt gaan. Dus ik ga, zodra ik kan, 1 keer in de 3, 4 weken naar Limburg toe. Om nog een soort entertainment te brengen daar. Maar toen hoorde ik jou een mooi voorbeeld geven over hoe ze dat in Sicilië doen. En waarom mensen daar wel veel ouder worden. Kun je ons daar nog eens in meenemen? Het belang van familie en het belang van bij elkaar zijn, verbinding. En daarom kom ik daarop, omdat jouw dochter nog steeds bij jullie in bed slaapt. Ik zie daar, ja, dat is dat toch in de praktijk.
Dat is een heel belangrijk onderdeel. En ja, hier ga ik op aan als je dat zegt. Maar ik vind het ook fijn om het in het kader te schetsen. Kijk, op het moment dat, dat zag ik bij mijn moeder ook gebeuren. Van, ik ga maar niet meer naar buiten, want dan breek ik iets. Als je stopt met bewegen, dan verarm je je lichaam enorm.
Ja.
Wat ze in Sicilië doen, de kerk zit, ze moeten bijna een helling van 10%, de Kouberg moeten ze oplopen, om naar de kerk te komen. En dat doen die mensen iedere dag. Dus die challenge het lichaam in beweging. Beweging is ook de ouderen. En dit is ook wat in Okinawa gebeurt. Daar zit niemand. Iedereen zit daar in de tuin. En ik weet niet of je wel eens in een moestuin bamboestengels hebt verwijderd. Dat is fitness.
Ja.
Dat is gewoon serieuze fitness.
Ja.
Als je dus mensen het bezig blijven en niet achter een rollator lopen. En ik weet niet of je mensen wel eens achter een rollator hebt zien lopen. En ik ben blij dat ze er zijn. Hè? Maar dat ziet er niet uit. Je hebt een soort van de klokkenluider van Notre Dame die daar loopt.
Helemaal gebocheld.
Gebocheld. Je lichaam verarmt. Hè? Dus je lichaam beweegt mee waarmee je het aandient. Dus die is al heel belangrijk. Dus dat is één. Twee, die sociale verbinding. Ja, een hele bekende is oxytocine. Hè? Dus het geluksgevoel.
Gelukshormoon.
Het gelukshormoon. Ja. Dus dat wordt ook wel eens een knuffelhormoon genoemd. Ja. Maar ouderen hebben ook een functie. Of hadden een functie. Hebben ze niet meer. Hè? We isoleren ze nu. Het gedachtegoed. In Nederland wat heel erg gewaardeerd wordt. Is dat ik. Mijn kind heeft een eigen kamer. Het is heel normaal tegenwoordig dat we een huis kopen. En dat jij dat dan alleen hebt. Dus dat je, het is ook steeds normaler dat ik alleen ga stappen. Dat is helemaal niet normaal. Waar je lichaam behoefte aan heeft, is verbinding in een groep zijn. En natuurlijk is dat voor een introvert anders dan voor een extrovert. Hè? Maar ook een introvert heeft behoefte aan verbinding. Alleen een introvert heeft ook behoefte aan even alleen te zijn.
Ja.
Hè, die laat op door alleen te zijn. En een extrovert laat op door samen te zijn. Nou goed, dat is een interessante dynamiek. Maar we hebben allemaal behoefte aan verbinding. Ja. Dat we onderdeel zijn van een groep. Dat we gedragen worden. Dat we emotioneel kunnen ontladen. Je moet maar eens met vrouwen in de overgang gaan praten. waar ze allemaal mee te maken krijgen. Die moeten dat dan zelf fixen. Die moeten dat fixen in de context waar ze zitten.
Ja, in plaats van mensen die hun niet begrijpen.
Die ze niet begrijpen. Ja. Van waar zit je in? En als man doe je dan heel erg je best om dat te begrijpen. Maar dat is bijna niet te begrijpen.
Maar ik begreep ook dat jij zegt, de ouderen willen ook nog graag een functie hebben. Die willen onderdeel zijn van de groep en voor de kleinkinderen zorgen. En misschien meehelpen waar ze kunnen en koken. En toch?
Nou ja, ik zit heel erg om mijn tong te bijten om jou niet in de reden te vallen. Ja. Maar ze hebben ook een functie. Of ze hadden een functie. Kijk, tegenwoordig gaan we naar AI en kan ik iedere vraag stellen die ik wil.
Oh, je bedoelt wijsheid over
de wijsheid.
Kennis.
Ja, zij hadden echt een hele...
Ja, je belt je moeder als je soep wilde maken. Van ma, hoe deed jij dat alweer? Ja.
Of ik heb een probleem in het leven. Hoe pakte jij dat aan?
Ja, ja.
Dus dat daar... dat was ook de rol van de oudere mensen was om die kennis over te dragen. En eenmaal in het verleden ging dat met sprookjes en met verhalen. Maar daar zit ook veel wijsheid. Ga maar eens in een bejaardentehuis met iemand praten en vertel eens van hoe pakte jij dat aan?
Ja.
Die wijsheid bouwt zich op en die halen we nu uit een simpel vraagje wat we aan AI stellen.
Ja.
Mijn zoon studeert bedrijfskunde en die moest een HR-case moest die uitwerken en ik zat het te lezen. Ik denk, wow, dat is fantastisch. Ik wilde met hem erover praten. Ik zeg, wat goed man. En ze zei, ja, kijk, ik snap geen zak van wat hier staat. Maar weet je, AI gaf me dit antwoord en ik heb het van buiten geleerd. Dus die context, die zat daar. Dus terug naar je ouders daar, die verarmen. Er zit een sociale verarming in een isolement. En hoorde ik laatst in een bejaardentehuis dat samenkomen. En alcohol vonden ze dan niet meer kies in. Dan dacht ik, kom op. Hoe betuttelend kunnen we met z'n allen zijn? En wat maakt er nou uit dat die mensen daar een glaasje drinken? Dat is verbinding.
Tuurlijk,
dat is samen zijn.
Nee, het systeem moeten we het sowieso nog even over hebben. Want daar hebben we ook wel raakvlak in. Ik kreeg hier net weer een boete binnen. Kijk, €139, dames en heren. En dat komt omdat ik een werretje... Ik ben dus in de spits, tussen 4 en 7 uur. Had ik geen zin om in de file te staan. Dus ik denk, ik neem de toeristische route. Dan kan ik de raampjes ook lekker open doen. Want de zon begint weer te schijnen. Ben ik dus blijkbaar op een werretje gaan rijden. Waar je dan tussen 4 en 7 uur niet mag rijden. Want we willen sluipverkeer tegengaan. €139 betalen. Omdat ik op een werretje gereden heb.
Maar goed, kijk, je kan dit ook anders benaderen. We zitten in Nederland, daar hebben we...
Ja, nee, ik vind het niet erg om dit te betalen. Want ik hoop dat er iets goeds mee gedaan wordt. Maar ik vind wel... Ja, daar heb ik je ook in de podcast met John Luca over gehoord. Dat het systeem waar we toch een soort van in gedwongen worden... Ik mag dus niet kiezen om een toeristische route te nemen... Als ik geen zin heb in de file te staan. Dat is wat het mij ook een beetje zegt. Of moet ik denken aan die mensen die daar wonen. Die willen gewoon niet iedere dag tussen 4 en 7 uur. Die stinkauto's langs hun auto. Langs hun huis hebben. Hoe moet ik hier naar kijken?
Nou ja, ik zou het. Ergens vind ik dit ook geen. Ik snap je gevoel. En in dit geval zou je hem nog kunnen uitleggen dat het misschien niet handig is. Maar als ik een flitspaal zet net op een punt waar het niet duidelijk is hoe hard ik ergens mag rijden.
Geldkopperij.
Dan denk ik, kom op jongens, met z'n allen. Maar goed, je wil het verkeer ook veilig houden. Want als iedereen... En dan heb je ook nog, ik heb thuis een milieuactivist. Hè. Ik denk van, laat me toch 140 rijden op de snelweg. Je kan dingen ook van verschillende kanten bekijken.
Maar even breder getrokken. Het systeem waar we in zitten, deugt dat nou wel of deugt dat nou niet? En dan kunnen we het zelfs zo breed trekken als het kapitalisme. Ik bedoel, het draait toch bijna... Een vriend van me zegt wel, het draait om de duit en de fluit in deze wereld. Jij bent toch niet ook op de eerste plaats bezig met geld verdienen, toch? Daar lijkt jij me echt niet de type voor.
Nee, daar heb je ook goed gezegd. Dat maakt ook, anders zou mijn bedrijf al 4 keer zo groot geweest zijn. Daar gaat het mij niet om. Maar voor mij gaat het wel om de verbinding. En ik zal kijken of ik zo heel even terug kan komen naar jouw vraag. Want jouw vraag is het systeem. Maar ik was een podcast aan het luisteren van Willem de Ridder.
Ja.
Ik denk,
die was hier ook de gast, hè?
Die is hier te gast geweest. En ik dan scroll ik eens doorheen van welke podcast ga ik nou eens luisteren van Patrick. En toen plopte die vandaag op. Dat vind ik een fascinerende vent. Ja.
De man van de spiegologie, onder andere.
Ja, dat is zelfs een boek wat onderdeel is geweest van mijn jaaropleiding. Dus mensen moesten dat boek lezen.
Op de boekenlijst?
Ja, niet omdat ze dan zo'n groepje moesten oprichten, hè, zoals hij dat zei, maar omdat die kennis die hij dan in zijn boek...
Fanclub noemde hij dat,
ja,
hè?
Ja, dus daar zei ik van, nou, dat hoofdstuk mag je overslaan. En ik was die podcast met jou aan het luisteren. En toen, ik heb een ledenavond, dus één keer per maand komen wij samen. En daarna doen we klankschalen of we gaan een keer stembevrijding. Hè, dus allerlei thema's. Of we gaan een keer gewoon met z'n alle mooie diepe meditatie doen. Dus familieopstellingen doe ik ook wel eens. Maar denk ik bind mijn mensen die wat wij doen bij BeMind. Hè, we zijn met vitaliteit bezig, we zijn met leefstijl bezig. Hè, die breng ik bij elkaar, gelijkgestemde. En ik hoorde die podcast... En ik dacht, dit ga ik doen. Ik ga weer een stukje spiegologie inbrengen bij die groepen die ik samenbreng. Ik denk, ik ga de maatschappij weer een beetje terugbrengen naar het gevoel. Niet om zo'n avond, dus ik ga gewoon wat elementen. Hè. Dus hij zegt, op het moment dat mensen binnenkomen, dan ga je klappen en zeg je, ik ben een fan van jou. Weet je?
Ja, dat deden ze in die fanclubjes. Ja, hè? Elkaar stimuleren.
Elkaar stimuleren. En denk, hoe mooi is dat? Ja. En het feit van, even los van of je nou gelooft in de secret of niet, maar dat je zegt van nou, ik mag iets bestellen aan het universum. Dat brengt een bepaalde energie mee, dat brengt een bepaald samen mee. We doen het samen.
We steunen elkaar.
We steunen elkaar. Toen dacht ik vind dat zo'n mooi principe. Ja. In dat isolement waar we met z'n allen in het systeem komen. Kijk wat. Wat er in de politiek nou ook wel eens gezegd wordt, gelukkig, is dat we eigenlijk onderkomen in de regeltjes. He, waar we volgens mij 15 jaar geleden 40.000 regeltjes hebben we er nu 150.000. Dat is altijd ergens een viervoudiging bijna. Dus niemand kent alle regeltjes meer. En ja, ik ben het er mee eens dat je 10 geboden moet hebben. Sterker nog, ik vind dat hartstikke goed. Je kan geen leefgemeenschap hebben als je... Maar waar we nu in zitten met z'n allen... Nou, we zijn doorgeslagen. Ja. Dat als ik een dakkapel wil zetten, dan moet ik... Dan moet dat door een blauwe commissie die er nog geld voor vraagt. Als ik een taxichauffeur, gelukkig is dat nou niet meer, maar die moest 125.000 euro licentie betalen taxichauffeur. Dan denk ik, ja, we zijn het doel voorbij. Ja. Ja. Dus,
maar dat brengt me dan toch bij het kapitalisme. Hè? Dat is gebaseerd op een soort van schaarste denken. Michael Moore, de documentairemaker, heeft wel eens gezegd, kapitalisme is gretig gebruik maken van de pech van anderen. Als het werkelijk zo is dat het een steunsysteem is hier met heel veel overvloed, waar jij en ik volgens mij wel van overtuigd zijn, dan matcht dat toch gewoon niet met dat beperkingsdenken en dat denken van, oh, ik zet er maar 2 in de etalage, want dan gaan de mensen er meer voor betalen. Maar dat ik er nog 10 achter in het magazijn heb liggen, dat hoeft niemand te weten. We doen alsof dit de laatste 2 zijn. Dan kunnen we lekker veel geld vragen.
Maar dat is wel hoe het werkt, de Scialdini. Hè? Ja. Die principes, die werken, die beïnvloedingsprincipes, die werken.
Maar dat geeft ons dat, brengt ons dat dichter bij elkaar of brengt dat ons dat verder weg van elkaar?
Ja, ik weet niet of dat hetgeen is waar je op moet focussen.
Jij doet dat toch ook niet in je bedrijf? Jij dacht van nou, het lukt me niet meer om 1-op-1 te coachen. Ik ga trainingen doen, er kunnen meer mensen komen. Kan ik mijn kennis met meer mensen delen, toch?
Nee, dat is nooit mijn drijfveer geweest.
Nee, niet het idee van dat je dacht van... Nee, ik ga doen alsof ik geen tijd heb voor 1-op-1 coaching... want dan betalen ze meer. Ja, toch wordt vaak zo gedacht. Ik vind dat zo, dat druist zo tegen alles in.
Ja, je hebt hier zijn hele boek over geschreven. En ik pretendeer niet de wijsheid te hebben.
Sapiens en zo? Of,
nee, dat je zegt, we hebben een basisinkomen. Dat krijgen we gewoon allemaal.
En voor de rest?
Ik geloof daarin. Ik geloof in dat systeem. Kijk, wat ik zie in 30 jaar lang mensen begeleiden en daar een rol in spelen. Ik heb een groep. Ik heb 2 pilots mogen draaien bij het UWV. Inmiddels zijn we, daar ben ik heel trots op. Vind ik leuk om even laten vallen.
Partners?
Wij zijn partners, cool. Zowel in opleidingen als in reïntegratie.
Gaaf.
Maar ik heb 2 pilots mogen doen bij het UWV. Hè, dus als bedrijf. En dan mocht ik een groep die eigenlijk al heel lang in de arbeidsongeschiktheidswet.
Je noemt het niet ziektewet. Dan weten we wat we bedoelen. Ja.
Nou ja, ja. Mensen waar ze eigenlijk van dachten, ja, daar kan ik niks meer mee. En daar heb ik een kwart van weer aan het werk gekregen.
Ja.
Kijk, het feit.
Dat is mooi, mooie score.
Ja, maar als jij het gevoel hebt dat je weer dat er zingeving is,
ja.
Dat je ergens onderdeel van kan zijn, ja. En dat je kan voelen wat dat met je doet. En
tilt je op.
Het tilt je op. En je kan heel erg in pijn en paniek en in angst blijven zitten. Je noemde Edwin de Selij toen straks al. Je doet je trauma. Je doet je ziekte. En ja. dat is lastig te horen voor mensen. Ik heb jarenlang mindfulness trainingen gegeven. En dan kwam er een vrouw binnen met een kapotte knie. En toen zei ik van ja.
Het geeft je ook iets.
Ja, dus dan kan je ook accepteren dat je die knie hebt. Nou, die werd boos.
Ja?
Dit is een voorbeeld wat ik graag in mijn
hand.
Nou, zij zei, ik betaal nou 200 gulden toen de tijd om voor jou te horen dat ik mijn knie hier moet accepteren.
Ja, stap 1 neem ik
zeg,
aan.
Kan je het fixen?
Ja, nee.
Ik zeg, ja, wat voor keus heb je dan?
Ja.
Nou, uiteindelijk heeft ze kunnen zien van dat waar ik tegen blijf vechten, dat kost me enorm veel energie. Ja. Dat is boosheid, dat is angst.
Daar geloof je ook in, hè? Dat veel psychosomatische of dat veel dingen psychosomatisch zijn. Hè?
Dat is. Nou ja, goed, ik heb iemand in mijn netwerk waar ik heel graag mensen naar doorverwijs. Die helpt mensen die al 20 jaar gewoon chronisch pijn hebben.
Ja, hoe heet zij? Hij?
Dat is Annemieke.
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 Is op BeMind terug te vinden ook?
Ja zeker. Okay. Ja.
Ik, even geks tussendoor. Ik heb ook wel eens van iemand gehoord dat het eigenlijk gek is dat wij het een ziekenhuis noemen. We zouden het een beter wordhuis.
Ja, dit is een heel mooi topic.
Om te noemen, hè? In taal zit zo. Ik bedoel, wat doe je in een ziekenhuis? Ja, daar ligt je ziek te zijn.
Nou ja, ik ga medicijnen studeren.
Ja.
Dat is toch ook. Ja. Ik ga medicijnen studeren.
Ja.
Ik wil toch mensen helpen.
Ja, mensenhelpkunde.
Ja. En ik kan heel erg schoppen nou tegen allerlei heilige huisjes. Maar als je naar de psychologen gaat kijken, dan schrijf ik de medicijnen voor die legaal en die eigenlijk meehelpen aan de economie. En ik schrijf niet de medicijnen voor. Ik bedoel, ik kan ook allerlei medicijnen bedenken die als drugs betiteld worden. Die niet meer helpen aan het goed draaien van de economie.
Ja, dus daar zitten maar die allemaal, wel helpen.
Die wel helpen.
Ja, ja, ja.
Dus daar zitten allemaal.
Laten we het even wat spiritueler maken, als je het goed vindt.
Nou, kom op.
Ja, daar hou je wel van, hè? autosuggestie. Dat is misschien nog niet meteen zo heel spiritueel, maar die vond ik ook heel interessant. Nou, had je het even kort over. Dus dat is dat denk je zelf beter? Of denk je zelf gezond? Of zie je jezelf als heel? Hoe moet ik die autosuggestie, hoe moet ik dat vastpakken?
Nou, als jij dit hoort, als ik hem even bij jou...
Dan denk ik aan die dingen. Dus mezelf eigenlijk automatisch al zeggen van ja, net zoals jij toen je daar lag, kreeg je op een gegeven moment inzicht. Dit komt goed, ik kom hier sterker uit, dit gaat beter worden.
Laat ik eens kijken of ik hem. Ik kan jouw luisteraar ook niet helemaal inschatten. Hè, ik vind dat altijd prettig om. Ik hou van wetenschap, vind ik mooi. Maar ik weet dat dat maar een deel van het antwoord is. Dus ik hou ook van spiritualiteit en dan kom ik ergens in het midden uit. Als ik hem eerst even wetenschappelijk pak, die autosuggestie. Als jij op zoek bent naar een geel vierkantje, maar het blijkt in werkelijkheid een blauw rondje te zijn, dan zie je het niet liggen.
Nee.
Het is zo'n, ik heb 15 jaar lang als manager gewerkt. En dan kreeg ik ieder jaar dan weer zo'n fantastische training. En dan, volgens mij heb ik het 7 keer voorbij zien komen. En dan was het filmpje van de gorilla. En dan zie je een aantal mensen basketballen. Wordt er verteld, hoe vaak wordt die bal?
Ja.
En dat vind ik leuk spel. Oké, ik word je challenge. Dus ik zit daar te tellen. Oké, 16 keer ging die bal rond. Nou, hartstikke goed, top.
Ja.
Maar heb je ook de gorilla gezien? Welke gorilla? En dan laat ze hetzelfde filmpje nog eens vertraagd afspelen.
En
dan zie je, dus waar jij op gefocust bent, dat is wat je waarneemt.
Dat is je realiteit.
Dat is je realiteit. Dus als jij... maar dat kan ook met pijn. Dat kan ook met beleving zijn. Als jouw focus ergens zit, dan is dat jouw systeem wordt in werking gezet op die focus.
Ja.
Dus wetenschappelijk kan ik dit helemaal vanuit de psychologie. Nou, kan je geen spel tussenbrengen. Dat is hoe je hersenen werken, ten dienste van jou en ook jouw lichaam. Nou ja, ik geloof ook in spiritualiteit. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. En toen kreeg ik de telegraafvergelijking. Is dat heel mooi. En dan krijg je, kan je elektriciteit kan je dan omrekenen naar magnetisme. Magnetisme naar elektriciteit. En dat vond ik waanzinnig. En ergens, soms denk ik wel eens van, dit is het energiewerk, maar dan wetenschappelijk met een draadje. Mm-hmm. Heb ik heel langzaam doorvertaald naar de quantum touch en reiki-achtige dingen. Dat je... Ik zeg dat wel eens in mijn training. Ik zeg, sta je er wel eens bij stil hoe jouw telefoon werkt? Dat jij met een telefoon rondloopt en dat je dan gewoon 5G hebt en dat je beeld geluid terwijl jij loopt. Sterker nog, je zit in de auto, sterker nog, je zit in een vliegtuig met 900 km per uur en ik kan gewoon hier internet...
Verbinding maken.
Kan je nog... Ik loop met Google Maps en ik zie gewoon letterlijk bijna satellietbeelden van hoe ik hier loop.
Ja.
Gewoon akelig. Ik zag toen ik hier aankwam, zag ik gewoon de auto
op
Google Maps staan.
Ja, weet je wel
waar
je moet zijn. Ja.
Nou, dat was heel goed.
Ja. Maar jij hebt het zelfs over een Akasha-veld, toch? Wij zitten in een veld vol informatie.
Nee, daar wilde ik heel voorzichtig naartoe
bewegen.
Dat ik daar niet eens in geloof dat dat gewoon zo is.
Ja.
Je hebt een energieveld. En dat is dat ik dat op mijn telefoon kan ontvangen, is het energieveld. Alleen dit energieveld is wat wij met technologie makkelijk en eenvoudig kunnen creëren. Ja. Maar er zijn meerdere van die energievelden.
Waar we op intappen, waar we mee verbonden zijn.
En de quantumfysica geeft dat al aan. Hè? Dus zover is de wetenschap inmiddels ook al van, maar oké, als ik hier die cel draai in dezelfde cel met dezelfde DNA in Australië, draait daar mee. Dus dat is al geen, hè? Dat is al geen batengeurk, zweverige hoenpapa meer.
Nee.
Dus dat geloof ik ook.
Wat voor jurk?
Een batengeurk, hoenpapa.
Je bedoelt Jumanda?
Nou ja, die is naar Canada moeten verhuizen.
Ja, omdat ze hierover sprak. Ja.
Ja.
Maar jij zei zelfs ergens, en dat vond ik zo interessant. Dan komen we ook meteen op het onderwerp adem, waar jij veel van weet.
Één ding. En dan kijk. En dat heeft. Want dat is dan. Die verwijst ook weer even mooi terug naar die 100 dagen daar liggen en 100 dagen mediteren. Kijk, als jij. Dat is Da Silva. Was toevallig ook een elektricien. Die ontdekte van. Nou, we hebben 4 golven in onze hersenen. Om het even heel plat te slaan. Hè, we hebben een beta-golf. Een dagelijkse activiteit. En als ik in rust ga zitten. En lukt me dat. Je kan daar zelfs zo'n Muse-band kan je kopen. Dat is dan techniek. En dan kan je meten wat er met je hersenen gebeurt. Of een deel daarvan in ieder geval. En dan zie je van, oh, mijn hersengolf wordt wat rustiger.
Beta-stand of zo?
Nee, dan kom je in eerste instantie in de alpha-golf. Dan kom je in de theta-golf. En dan kom je in de delta-golf. Nou, dat is een diepe slaap. En dan zie je steeds meer rust. Dus jouw hersenen zijn van actief naar steeds rustiger. En hoe rustiger jouw hersengolf wordt, hoe ontvankelijker jij wordt voor
dat veld.
Andere velden. Die er zijn. Dit is wat autisten ook hebben. Hè. Die zitten standaard in het alfagolf. En die moet je aan de arm vastpakken. Van joh, even hallo, praat tegen jou. Die moeten naar die actieve golf toe. Dus ergens zitten die in een enorm kennisveld. Dus die zetten we dan weg in een hokje en die bestempelen van, hé, jij past niet in dit systeem.
Ja. Maar, die zijn gewoon anders getuned.
Die zijn anders getuned.
Ja. Maar dat over die adem zei je zoiets interessants. Ademhaling is kennis uitwisselen. Dat heb ik ook nog nooit iemand horen zeggen. Dus met andere woorden, jij ademt nu uit en ik zal daar dingen ook weer van inademen. Hè? Je noemde zoals een voorbeeld dat je in tantra, ga je ook letterlijk je partners adem.
Ja.
In steeds inademen. Kun je ons daar eens even iets meer over vertellen? Is dat dan ook dat veld wat zich gewoon verbindt, verspreidt? Of als jij uitademt, hoe kan jij nou kennis uitademen?
Nou, als ik die heel tastbaar maak, wat mij betreft zijn er verschillende lagen. Maar je hebt normaal gesproken heb je in de lucht heb je minimaal 50% waterdamp. Hè? Of meer of minder, kan het ook wel. Maar het schommelt dat dus. Ja. Tussen 40 en 60% is een fijne vochtigheidsgraad die graag wil hebben.
Ja.
Nou, als je naar water gaat kijken. En dat
draagt.
Dat draagt. En ik grap wel eens, maar goed, dat zijn ook wijsheden die ik weer van anderen oppik. Maar dat, wat mij betreft, is water op aarde het meest waardevolle wat we hebben. Dus als er ruimtewezens zouden komen, dan zouden ze water mee willen nemen. Uit één waterdruppel, daar zit meer energie in dan dat ik met dezelfde hoeveelheid zonnecel zou kunnen opwekken. En het glijdt ook enorm. Water is een fantastisch glijder.
Ja.
Dus op het moment, dus als je even teruggrijpt op hoe magnetisme door de lucht beweegt, als er niks in de lucht zit, dan kan ik lastig glijden. Dus ik kan, doordat ik adem en ik bevochtig de lucht, dan kan ik eigenlijk kennis van mijzelf,
ja,
kan ik coderen op die druppels en die kan jij weer inademen.
Mooi, ik doe me denken aan What the Bleep Do We Know. Daar zat toch ook dat experiment in met die waterkristallen. Dat heb je ook gezien, toch?
Ja, ja, ja.
Dus je moet heel boos op een fles water, werd dat bevroor. Hele andere kristallen, hè?
Ja, nou, maar ja, goed, dat zijn van die proefjes. Die kan je thuis heel en mensen die heel sceptisch zijn, zeg ik ook van, dat doe het een keer. Ze snijden een appel ermee en leggen hem in de ene kamer en scheld hem verrot in de andere kamer. Praat je tegen en voor veel mensen dan brug te ver. Zeg, oh jongens, schijt eruit, man.
Ik ga een beetje met een appel praten, ja.
Maar probeer maar eens dat soort leuk berichtje op een velletje papier schrijven en daar je glas water op zetten. Ja, dat zijn de echte wetenschappen dus mijn kinderen zouden zeggen, oh schijt eruit, wappie. Maar dat zijn dingen die ik geloof.
Ja, ja. En ook proefondervindelijk ondervonden hebt, toch?
En wat ja, het maakt, als je af en toe eens overgeeft, hè, de grote sceptici hierover, als ze af en toe daar wel wat aan toegeven, dan maakt het leven wel veel makkelijker.
Ja, en ook interessanter, vind ik.
En interessanter. Ja.
Hey, wat heb jij met Wim Hof? Gewoon er maar eens even in, want ja, het staat ook op je LinkedIn. Jij bent, ben jij door hem opgeleid? Heb je met hem opgetrokken? Wim Hof is een beetje de Iceman, wordt hij genoemd. Hè? Hij is bekend om dat. En jij hebt ook ijs op je t-shirt staan, dus ja.
Ja, nou, daar ben ik... ga ik even voorzichtig mijn woorden kiezen.
Waarom eigenlijk?
Omdat er heel veel om Wim Hof te doen is.
Ja, voor mij niet. Ik weet,
ja, maar voor de luisteraar, ja,
dat is waar,
wellicht,
dat is waar.
Wellicht wel.
Als je zijn naam intypt, er zijn wat dingetjes gebeurd.
Ja, en nou goed, ik ken die familie vrij goed, dus ik ben daar ook voorzichtig in wat ik daarover wil zeggen. Ja. Maar als ik daar even overheen mag stappen, hè, wat er naar buiten in de media is en hoe Wim wordt weggezet en wat je daarvan vindt. Maar wat hij brengt en wat hij in Nederland heeft gebracht is fenomenaal. Dus ik ben echt een fan van Wim en ik ben fan van Wim omdat hij een brug heeft geslagen.
Hè,
als je 20 jaar geleden het over ademhaling had, dan was je die, weet je wel, die gekke yoga miepje, die hippie. En een schijtig uit, man. En al helemaal als je dan in je korte broek en dan in de plont sprong, dan spoorde je niet.
Ja.
En nu doucht heel Nederland koud en hebben we dat omarmd. En dan zie ik steeds meer mensen, oh ja, barefoot is een hele scene. En dat iedereen krijgt Achillesproblemen. En oké, dus dan wordt dat weer wat minder. Maar dus je moet dat dan langzaam opbouwen.
Ja.
Maar daar is heel veel bewustzijn gekomen. Ook ademhaling. Bij mij kwamen jarenlang al die mannen die dachten, nou, ijsbad wil ik nog wel doen. En dan vooruit en adem ik ook nog wel. En dan gingen ze ontdekken van, wow. Dus dan zet Wim dat dan stevig in, die ademhaling. Dan voel je van alles. Oké, dan is het blijkbaar, doet het wel iets. En, dus het heeft deuren geopend. En eigenlijk, ja, de hele waardevolle, hij heeft meegeholpen in een bewustzijn en een golf die dan staan is. En dat vind ik fenomenaal.
Ja, waarom komt dat dan toch steeds zoveel verzet op? Is dat dan toch wat de boer niet kent? Of is dat typisch iets Nederlands? Dit kan toch niks zijn?
Nou, in Nederland heb je een enorme kwakzalver.nl. Dus als je boven,
zo'n stichting voor, hè?
Ja, als je boven het maaiveld uitsteekt, als ik hier aan deze podcast allerlei dingen ga roepen, dan word je afgesabeld. He, dus het moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Dat is blijkbaar het kader waar we binnen moeten blijven. Het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Er moeten studies zijn, liefst met 100.000 man. Liefst gerenommeerd Europees. Dan zeggen we, nou, dan is het waar. En laten we vooral niet verder kijken. Dus daar is een Nederlander is al heel kritisch. Als het in marketing is, is het echt bekend. Als het in Nederland werkt... Dan
krijgen we het overal.
Dus de Nederlanders heel kritisch. Dus daar zijn
Op zich niks mis mee, maar het beperkt ons wel in het omarmen.
Ons. Ja. En dat heb je mooi gezegd. En ik weet, nou dwalen we inderdaad wat af. Maar jij zei inderdaad, hoe heb je Wim ontmoet? Want dat is een leuke vraag. Ik was al bezig met kou. Ik was al vanaf mijn 20e met ademhaling bezig. Letterlijk de wereld rond ons. Ja,
door dat boek.
Ja, en ik gaf mindfulness trainingen waar ik mensen aanmoedigde om koud te douchen. Ik was met de mindfulness training was ik heel erg met ademhaling. Omdat ik wist van, nou, dat is je kompas. Dus ik verrijkte dat. En toen zei iemand tegen mij in die mindfulness training, je doet hetzelfde als Wim Hof. En toen zei ik, wie? Volgens mij hebben we het nu over 15 jaar geleden. En ik ben gaan googlen, wie is Wim? En toen zag ik een filmpje van hem op de Noordpool. Volgens mij was het in Scandinavië, boven in Scandinavië, ik weet niet precies. En daar rende hij een halve marathon. En dan vond ik nog, ik dacht even bij mezelf van een halve zool. Maar dat raakte mij nog niet. Maar wat me op een gegeven moment raakte, ik zag dat hij 3 kilometer voor het einde van de finish, zijn arts tegen hem, Wim, je hebt bevriezingsverschijnselen aan je voet. Als jij nou doorgaat, dan loop je kans om je voet te verliezen. Nou ja, ik heb dat ongeluk meegemaakt en ik ben daarna redelijk
voorzichtig geworden.
Voorzichtig geworden.